Welkom bij Leaders in Progress.
De podcast over vrouwen
die aan het roer staan van maatschappelijke verandering.
Wie zijn ze?
Waar staan ze voor?
En waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP, de online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt.
Ik ben Beate van Dongen-Krombachs, partner bij EY Consulting. Wij creëren een betere wereld door organisaties te helpen op een duurzame manier te transformeren.
En ik ben Dave Jongenelen, medeoprichter van BuzzWomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven.
Waarom deze podcast? We willen je inspireren
om aan het roer te gaan staan
van je eigen bezieling
en maatschappelijke vernieuwing.
Welkom bij Leaders in Progress. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Leaders in Progress. We zijn wederom in Austerlitz bij Better Meetings. Ik zit hier samen met Dave en vandaag de gast is Jet de Ranits, CEO van Surf. Je bent geboren in Den Haag. Je studeerde kunst aan de Universiteit van Leiden. Werkte vervolgens aan de economiefaculteit van de Universiteit van Tilburg. Tussen 2006 en 2011 was je managing director van het Nederlands Danstheater. En daarna werkte je als voorzitter van het college van bestuur bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarna was je voorzitter van het CVB bij de Hogeschool in Holland. En dan sinds mei 2020 ben je bestuursvoorzitter en CEO van Surf. Surf is een ICT-corporatie van en voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen met inmiddels ruim 115 leden. Verder ben je getrouwd, heb je twee kinderen en je woont in Den Haag. Fijn dat je er bent, Jet.
Dankjewel, leuk hier te zijn.
Ja, wat houdt je zo al bezig op het moment?
Nou, ik denk zoals iedereen die een bedrijf moet leiden, ben je bezig met begroten en plannen. Dat is allemaal korte termijn. En verder proberen we natuurlijk ook de digitale transformatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland dichterbij te brengen. En overigens ook voor het MBO, die had je nog niet genoemd, maar is ook een hele belangrijke afdeling bij Surf.
En kun je daar iets meer over vertellen wat jullie dan doen daarin?
Ja, vroeger was ICT echt iets wat je deed met de ICT-directeur. Dus het ging over hardware en over de administratie, hoe je dingen organiseert. En tegenwoordig gaat het natuurlijk over veel meer. Hè? Want die dingen zijn gebleven. Ja. Het gaat ook veel meer over hoe we onderwijs maken, hoe we onderzoek doen. Want daar gebruik je ook heel veel digitale hulpmiddelen voor. Studenten vinden het ook fijn om digitale hulpmiddelen aangereikt te krijgen. Maar niet voor alles. Dus wanneer dan wel en wanneer doe je dat niet? Dat zijn vragen. En natuurlijk ook in alle vakgebieden waar les over wordt gegeven of waar we onderzoek naar doen, is digitalisering ook een aandachtspunt. Dus eigenlijk steeds op die drie niveaus moeten we daar naar kijken. En zijn hele grote veranderingen gaande. En nou ja, dat merkt iedereen in de maatschappij. Maar wij moeten natuurlijk ook de volgende generatie weer helpen opleiden.
En wat doet Surf daar dan specifiek in?
Surf is een coöperatie waar al de onderwijs- en onderzoeksinstellingen lid van zijn. Dus gezamenlijk bepalen zij welke zaken ze op in willen zetten. En dat zijn vooral ook dingen die ze gezamenlijk willen doen. Hè. Dus wat je alleen kan, nou, doe je lekker alleen. En dat gaat van een gezamenlijk netwerk en wifi-voorzieningen tot aan modules om studenten te laten uitwisselen, om vakken te volgen over instellingen heen. Het gezamenlijk inkopen van softwarepakketten. Denk aan Microsoft of cloud-voorzieningen van Amazon of Google. Verzin het maar.
Mooi. En hoe ben jij daar zo terechtgekomen? Want je hebt een achtergrond veel meer, nou denk ik toch in de culturele artistieke hoek, als ik naar jouw cv kijk.
Nou ja, het is een misvatting dat daar geen sprake zou zijn van technologie. Als je in het danstheater komt, er zit een hele grote afdeling technici bij. Alles wat in het theater gebeurt is eigenlijk het samenspel van technologie. Wat in de toneeltoren hangt van licht en allerlei computergestuurde zaken die daar plaatsvinden. Ja. In interactie met dansers op het toneel bijvoorbeeld. Ook als je kijkt naar de filmacademie bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten waar ik werkte. En daar zie je eigenlijk dat filmvak jaren geleden, echt tientallen jaren geleden, al volledig over de kop is gegaan door de komst van digitale hulpmiddelen. Wat wij dan zien als kijker in de special effects en in films. En bij in Holland, ja, weet je, zijn er weer andere vakgebieden. Denk aan de tuinbouw, van de verpleegkundige. Daar is het ook al jaren aan de gang. Dus ik heb daar op alle mogelijke manieren al mee te maken gehad. En dacht op een gegeven moment, hier wil ik meer van weten. Hier wil ik mijn vinger achter krijgen. En ik wil er ook invloed op uitoefenen. Omdat ik niet wil dat de ICT ons regeert, maar dat wat wij geloven dat goed is voor onderwijs en onderzoek.
Ja, mooi. Dus eigenlijk
is dat is wat bepaalt wat we doen.
Ja, precies. En eigenlijk is technologie echt een rode draad in jouw loopbaan daarin.
Wat, ja, geworden.
geworden, inderdaad.
Was ik niet op uit, hoor, met mijn achtergrond, maar het is het geworden en het is ook nog leuk.
En in deze podcast willen wij een beeld schetsen van jouw missie. Mm-hmm. We komen straks toch verder op terug, maar ook op de persoon. Mm-hmm. Kun je ons wat meer beeld geven van wie jij bent en hoe jij functioneert, zeg maar, en wat jou drijft. Een beetje een soort mini-portretje om mee te beginnen.
Ja, nou ja, ik ben thuis gewoon een moeder met twee grote kinderen inmiddels. Eentje studeert nog, de andere is net afgestudeerd, net gaan werken. En ik ben opgegroeid in een, wat dan zo mooi heet, een gebroken gezin. Dus mijn ouders zijn gescheiden en ik heb al heel vroeg heel zelfstandig moeten zijn. En dus niet bij de pakken neerzitten, maar gewoon meewerken. Zorgen dat het huishouden draait, want mijn moeder moest werken. Ik woonde bij mijn moeder. En dat heeft mij wel gevormd in hoe ik leidinggevende ben. Ik heb heel vroeg verantwoordelijkheid moeten nemen. En toen ik puber werd, me daar ook wel tegen verzet. En dan heb je zo'n fase dat je denkt, waarom moet ik dat altijd doen? En op een gegeven moment bedacht, ja, maar ik ben hier ook gewoon goed in. En dit is wie ik ben geworden. En misschien moet ik daar dan ook maar meer mee doen. En tijdens mijn studie, ja, ook wel, ik vond mijn studie leuk. Jij zei kunst, maar ik heb Frans taal en letterkunde gestudeerd. En ik vond het best leuk om een taal te studeren, maar ik wist ook dat ik daar niet mee verder wilde. En toen heb ik op een goed moment ook maar aan overgegeven dat dingen organiseren en dingen regelen voor mensen. Ja, dat is waarvoor ik op aarde ben.
En regel je privé net zoveel als in het werk, zeg maar?
Nou, niet alles. Mijn man doet ook echt zijn fair share in het huishouden. Maar ik ben wel degene die inderdaad de financiën doet en de contracten en de verzekeringen. En ik doe ook de belastingaangifte voor zowel mijn moeder als mijn schoonmoeder. En ben ook wel de go-to als het over digitale dingen gaat in het gezin. Ja.
Ja.
Dat klinkt als een enorm druk baasje.
Ja, ja. Waar heb ik ook nog nevenfuncties.
En waar vind jij jouw rust in
Ook thuis, in mijn gezin. En ook in lezen. Ik lees veel fictie. Eigenlijk bijna nooit fictie. Ik heb een ontzettende hekel aan managementboeken. Maar ik lees heel graag romans. En science fiction vind ik ook erg leuk. En wandelen en fietsen. Ja, en dat is het ook wel zo'n beetje. Ja. Dus zo druk als ik heb je niet veel tijd voor andere hobby's.
Even het zijsprongetje naar dus de fictie. Wat kun je ons aanraden? Wat zijn je favoriete boeken of schrijvers?
Te veel om op te noemen. Ik heb net Charles Lewinsky gelezen, twee boeken. Terugkeer ongewenst, wat erg indrukwekkend is. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Maar ook Trust van Hernán Díaz is een recent verschenen roman over beleggen. En speelt ook met wat waar is en wat niet waar is. Maar even zo goed, gewoon een hele makkelijke science fiction. Dat andere intellectuele inspanning vraagt, vind ik ook heerlijk.
Ja. En even terug naar jij als meisje. Had je toen meisjes dromen van later als ik groot ben, dan wil ik dit doen?
Ik wou vooral geld verdienen, want wij waren arm vroeger thuis. Dus ik moest altijd in afdankertjes van andere mensen lopen. En dus ik wou echt, en dat ging eigenlijk over onafhankelijkheid. Het ging niet zozeer over het geld, maar wel niet meer mijn hand hoeven ophouden. En mijn eigen boontjes doppen. En dat is aardig gelukt.
Ja. Ja.
En autonomie is belangrijk voor mij. En dat past ook heel goed bij de sector waar ik werk. Hè. En autonomie is ook voor SURF een hele belangrijke waarde. En voor de instellingen die daar lid van zijn. Ook in de universiteit is autonomie een hele belangrijke waarde. Voor hoogleraren om het onderzoek te doen wat ze willen doen. Voor studenten om de mens te kunnen worden die ze zijn. Dus dat denk dat het geen toeval is dat ik in deze sector werk. Omdat dat wat voor mij persoonlijk heel belangrijk is. Is ook iets wat ik heel goed daarmee door kan geven aan de gemeenschap waarvoor ik ten dienste sta.
En wat is autonomie voor jou?
Dat is zelfbeschikkingsrecht. Dat je zelf je keuzes mag maken en ook dat je mag zijn wie je bent. En dat wie jij bent de moeite waard is. Dat je gezien wordt. En op basis daarvan dus ook wel je leven in mag richten. Ja.
Mooi.
En waar is dat dan ontstaan vroeger, dat voor jou autonomie van belang was?
Ja, dat ik het vroeger niet had. Dus ik weet hoe het is.
En hoe oud was je? Of kun je iets over vertellen dat je ineens dacht van, nou, weet je, dit wil ik echt anders? Of groeide dat?
Ja, nou, ik ga daar niet al te diep op in, want ik heb niet zo'n zin om over het verleden te praten. Nee. Maar laten we zeggen dat ik genoeg heb meegemaakt hoe het is om het niet te hebben.
Ja.
Om te weten hoe belangrijk het is om het wel te hebben. En ja. Ik heb het geluk gehad dat ik een moeder heb gehad die mij wel voldoende meegegeven heeft om dat te kunnen blijven zien, ook in hele moeilijke omstandigheden.
Ja.
En dat is niet vanzelfsprekend. Hè. Er zijn genoeg gezinnen en ook genoeg mensen die dat niet van huis uit meekrijgen.
Ja, mooi.
En waar ligt de sleutel voor jou tot autonomie? Want we leven ook in een samenleving waar steeds meer druk is. En ook digitalisering is natuurlijk ook een component in ons leven alleen maar sneller maakt en drukker maakt met meer impulsen. Dus ik ben ook wel benieuwd van, je werkt ook veel met natuurlijk in het onderwijs, met jonge mensen, van waar ligt de sleutel tot gezonde autonomie? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik denk dat het begint met mensen die jou de ruimte geven. En ook als je kijkt hoe dat gaat in het onderwijs. Hè, iedereen heeft ervaringen, denk ik, uit zijn schoolse carrière, als je het zo zou willen noemen. En over het algemeen, als je mensen vraagt, wat was daar nou betekenisvol in? En dan is het nooit, eigenlijk zelden, het was een boek en daarin stond een model. En nou, dat was het helemaal. Meestal is het een docent of een medeleerling of een medestudent. Of iemand die iets tegen je zei of die iets met je deed, wat je niet vergeten bent. En dat zijn vaak hele belangrijke momenten. Die gaan over iets wat raakte in jouzelf. En het doet er niet zo heel veel toe of dat je docent is of een medestudent of iemand anders, als dat maar gebeurt. En voor degene die daar leiding aan geven, betekent het dat je dus een gemeenschap moet creëren waarin er ruimte is om dat soort ontmoetingen of dat soort gebeurtenissen te laten plaatsvinden. En daar moet dus ook een zekere ruimte in zitten. Dus dat je dingen niet helemaal dicht regelt. Dat je ruimte laat voor het onverwachte. En vooral voor dat mens-tot-mens contact. En tegelijkertijd is digitalisering ook een hele krachtige motor om daar heel veel zelfstandigheid in te ontwikkelen, waardoor je het kan doen op het moment dat jou past. En niet alleen op het moment dat het de school past, dat je dingen nog eens een keertje terug kunt kijken als je behoefte hebt aan herhaling. Dat je eindeloos oefeningen nog een keertje kunt doen, net zolang totdat je hem goed in de vingers hebt, om wat meer zelfvertrouwen te krijgen in bepaalde skills die je zou willen leren bijvoorbeeld. En dat allemaal komt niet in plaats van de docent of niet in plaats van dat contact in de klas. Dat is eigenlijk allemaal toegevoegde waarde. En het gaat erom daarin de juiste balans te vinden, zodat je iemand de ruimte geeft om eigenlijk op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier en passend bij de eigen omstandigheden dat materiaal tot je te nemen en dat daarmee aan de slag te gaan op een manier die jou past. En ook op het juiste moment daar weer contact over te hebben. Voor het betekenisvolle duiding, zo je wilt. En het praten over wat heeft dat nou met jou gedaan en wat betekent dat voor jou. En gaandeweg, als het goed is, ontwikkel je dan beelden en gedachten over wie jij bent, wat goed bij je blijkt te passen. En waarvan je denkt, nou, dat is het echt helemaal niet voor mij, want dat is even zo belangrijk om te ontdekken.
En hoe kijk jij in dit hele kader, en misschien ook wel hoe kijkt Surf in dit hele kader naar AI? Want AI is, denk ik, ook een hele spannende ontwikkeling daarin, met enorm veel mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook best wel wat, nou, ik denk toch ook wel wat risico's die daaraan vastzitten. Hoe kijk jij, hoe kijken jullie daarnaar?
Nou ja, precies zoals jij zegt, AI biedt heel veel mogelijkheden om, en dat kan een heel krachtig hulpmiddel zijn bij het uitvoeren van bepaalde taken, ook bij het krijgen van creativiteit. En zeker de generatieve AI is een enorm hulpmiddel bij het creatieve pad. Je kunt prompts geven waar de AI jou een antwoord op teruggeeft, wat jou aan het denken kan zetten over hoe je een bepaald artikel wil vormgeven. En dan is het over het algemeen ook niet de bedoeling dat je het dan klakkeloos overschrijft. Maar als je dat gebruikt als een manier om te bedenken hoe je een artikel zou willen opschrijven, of hoe je met een bepaald beeldmerk aan de slag zou willen gaan, kan het je gedachten aanzetten waarna je zelf weer verder kan. Er is ook heel veel AI die, dat is dan niet de generatieve AI, maar waar dat meer logisch van A naar B gaat, waar dat enorm hulpmiddel kan zijn bij het stellen van diagnoses, bijvoorbeeld in de medische wetenschap. Wat we nog niet zo goed in de vingers hebben, is snappen waarop de AI getraind is. In medische wetenschap voorbeelden weten we vaak heel goed op welke data zo'n AI getraind is. En kun je dus ook best wel conclusies verbinden aan de uitkomsten daarvan, omdat je kunt navertellen hoe dat tot stand is gekomen. Ja. Dat wat de AI jou aanreikt. Maar bij generatieve AI weten we dat eigenlijk helemaal niet. Zo'n programma als ChatGPT, we weten niet op welke data het getraind is. Voor zover we daar een beeld bij hebben, is dat even zo goed op literatuur als de riolen van Twitter. En de uitkomsten daarvan is ook maar zeer de vraag wat we daarmee moeten. Dat ligt voor een deel aan de AI, ligt voor een deel natuurlijk ook aan onszelf. Want alles wat erin gestopt is, komt van mensen. Alles wat mooi en lelijk is aan mensen, krijg je eruit.
Ja.
Belangrijk is dat je dus ook leert daar duiding aan te geven. En ook leert waar dat wel voor te gebruiken is en waar het totaal ongeschikt voor is. En dat hebben we nog niet zo goed in de vingers.
Nee.
Want dat is allemaal net nieuw. Ja. Deze laatste variant met name is net nieuw.
Ja, precies. En vanuit jullie rol naar onderwijs, pakken jullie daar dan ook een bepaalde rol in?
Nou, ik zie heel veel docenten al experimenteren met dit soort technologie. Veel deden dat overigens al lang, hè, want AI is in die zin niet een nieuw fenomeen. Dat is al een tijdje bij ons. En wat wij proberen is eigenlijk vooral al die kennis die al in de sector aanwezig is te verzamelen en te zorgen dat we dat voor een nog breder publiek ontsluiten. Want dat zijn de pioniers natuurlijk in de instellingen die hier al heel veel mee doen.
Ja.
Hele grote groepen vinden dat net zo spannend als wij allemaal. Die kunnen wij helpen door die kennis van hun collega's voor hen allemaal ter beschikking te stellen. En ook samen te kijken waar willen we nou mee experimenteren. Om te kijken of nieuwe ideeën die we willen ontwikkelen met deze technologie, of die werkzaam zijn of niet. En ook inderdaad adviezen te ontwikkelen over wat je er vooral niet mee moet doen, omdat het daar gewoon niet voor geschikt is.
Ja,
en daarmee kun je het makkelijker maken om deze technologie een goede plek te geven.
Ja, ja. En jijzelf, als je thuis iets moet opzoeken hoe iets werkt, gebruik je dan ook AI?
Als je wil opzoeken hoe iets werkt, dan kun je beter geen generatieve AI gebruiken, want die vertelt bij voorbaat niet de waarheid. Hè. Daar is dat programma ook niet voor gemaakt om jou de waarheid te vertellen. Dus dan is een ouderwetse zoekmachine nog steeds een beter instrument om in te zetten. En in mijn werk heb ik nog niet zo heel veel noodzaken gehad om echt met ChatGPT aan de gang te gaan.
Nee.
Maar ik was van de week op een bijeenkomst en daar hadden een aantal collega's op basis van de uitkomsten van die dag een aantal prompts gegeven aan een AI die dan beelden maakt.
Ja.
Met de talige uitkomsten. Dan krijg je een aantal plaatjes op je scherm die dan onze dag moesten verbeelden. Ja, die waren vooral heel erg grappig. En dat geeft dan op een andere manier duiding aan wat je meegemaakt hebt die dag.
Ja.
Dat is dan ook wel weer heel leuk. En dat geeft een heel mooi creatief eind aan zo'n dag. Ja, dat kan ik dan wel op prijs stellen. Ja,
mooi. Leuk.
Kun je ons meenemen in, ik weet nog dat toen ik studeerde, dat is al lang geleden, toen kreeg ik op een gegeven moment een e-mailadres en toen ontstond eigenlijk dat gevoel van oké, dit is iets nieuws, dit is anders. Als je kijkt waar onderwijs nu staat en waar het voor jouw gevoel naartoe gaat, ook onder invloed van dit soort nieuwe ontwikkelingen, maar ook van wat is het lange termijn perspectief wat jij ziet in het onderwijs en misschien ook waar je hoopt dat het naartoe gaat?
Ja, ik denk een beetje in de lijn van waar ik net ook al over vertelde. Ik denk dat technologie heel veel hulpmiddelen kan bieden aan studenten om op een bepaalde manier zelfredzaam te zijn. Ik denk ook dat het gewoon onderdeel gaat uitmaken van het vak dat ze gaan uitoefenen later als ze afgestudeerd zijn. Maakt echt niet uit welk beroep je hebt. En technologie gaat daar een onderdeel van zijn, want we zien dat nu overal. Dus je moet ook leren daar vaardig in te worden. En daar vooral niet bang voor te zijn, want we zien nu dan AI opkomen, maar over 10 jaar kan dat wel weer iets anders zijn waarvan we nu het bestaan nog niet kunnen vermoeden. En waar het om gaat is dat je dat dan weer kunt integreren in je werk daarna. En dat vinden we gewoon best wel spannend. Hè? Verandering vinden we over het algemeen niet altijd eenvoudig. Dus daarmee leren omgaan is denk ik ook een belangrijke taak van het onderwijs om angst daarvoor weg te nemen. Je te leren hoe je dat op een goede manier aan kunt gaan. Maar dat je het ook altijd blijft bevragen. Want het is niet een kwestie van maar klakkeloos invoegen.
Ja.
En je moet ook steeds weer bedenken, waar leidt dat toe? Welke gevolgen heeft dat? Kan ik de impact overzien? Vind ik dat dan aanvaardbaar? Want uiteindelijk leven we in een maatschappij als mensen samen. En volgens mij vinden we die menselijke waarden nog steeds heel erg belangrijk. En als je dat boven tafel wil houden, dan moet je dus steeds met die twee perspectieven, denk ik, naar technologie kijken. Enerzijds, welke kansen biedt dit, maar ook welke risico's zijn er? En welke uitkomsten kunnen ons enorm helpen om gewoon beter onderwijs of betere zorg of betere land- en tuinbouw te bewerkstelligen, om maar wat voorbeeld te noemen. En welke toepassingen maken dat we eigenlijk verder van elkaar verwijderd raken. En zie de toepassing van AI bij de Belastingdienst. Dat heeft tot het toeslagenschandaal geleid. Dat lijkt me een buitengewone treffend voorbeeld van hoe het niet moet.
Ja.
Nou, als je wilt dat dat soort dingen niet gebeuren, dan betekent dat je dus steeds moet kijken waar kan het ons wel helpen. En wat is de verkeerde manier om dit te implementeren. En proberen die dan te voorkomen of achterwege te laten.
Wat is het verschil tussen, jij zat zeg maar, in het onderwijs. Je gaf leiding aan in Holland, wat volgens mij ook een roerige geschiedenis kende daarvoor,
zeker.
Zeg maar.
En
nu zit je aan in een andere rol, meer ondersteunend, faciliterend aan het onderwijs. Wat is het verschil? Kijk je nu ook anders naar het onderwijs dan toen je erin zat? Of?
Nee. Ik denk mijn rol bij SURF is meer eigenlijk twee kanten de vertaler zijn, twee kanten op. En dus de mensen bij SURF zijn veel ICT'ers, mensen die programma's draaien om ICT het onderwijs in te brengen. Dus hen probeer ik vooral iets bij te brengen over hoe die wereld aan de ledenzijde eruit ziet en wat het betekent om in een onderwijsinstelling te werken, hoe docenten naar hun werk kijken, hoe dat georganiseerd kan zijn. Want daar, als je wilt dat we een grootschalige adoptie krijgen van nieuwe technologie, dan moet je je rekenschap geven van de context waarin die adoptie plaats moet vinden. En langs de andere kant ben ik natuurlijk met de onderwijsinstellingen, met al mijn oud-collega's bezig, om hen mee te nemen in de wereld van SURF en wat ik aangereikt krijg van mijn collega's. En omdat ik die beide werelden goed snap en goed ken, kan ik helpen ze bij elkaar te brengen en uiteindelijk zorgen dat we daardoor sneller gaan. En de grote overeenkomst is dat ik aan beide kanten werk met heel veel eigenwijze professionals die vooral geprogrammeerd zijn om niet te doen wat de baas zegt. Dus heel erg inhoudelijk gemotiveerd zijn. En dat vind ik ontzettend leuk, want over het algemeen komen ze ook echt met hele slimme ideeën. En dat scherpt mij weer enorm in mijn denken. Ja, dat vind ik geweldig. Je moet dus ook echt naar elkaar luisteren en over en weer verkennen. Als er weerstand komt bijvoorbeeld, maar waar komt die dan door? Waar bestaat dat uit? Daar zit heel vaak ook wel echt iets van waarde in, wat je moet begrijpen. Wil je de volgende horde kunnen nemen?
Want hoe zou je jouw leiderschap opschrijven, zeg maar? Van, je zegt, jezelf wil je autonomie, je geeft leiding aan eigenwijze mensen. Van,
ja.
Hoe doe je dat? Van, als wij een dag met jou mee zouden lopen, wat zien we je dan doen?
Ik zei vroeger tegen mijn kinderen altijd van mama is chef ouwe hoeren. en als ik mazzel heb, mag ik ook nog even op de computer. Nee, het is heel veel praten, maar vooral heel veel luisteren. En heel goed weten wat ik niet kan. Ik heb met mijn cv natuurlijk echt de ballen verstand van ICT. Dus ik moet ook echt luisteren naar de ICT-professionals om te snappen hoe iets werkt. En meestal kan ik het maar tot een bepaald niveau doorgronden. En beyond that moet ik echt vertrouwen op wat zij mij zeggen. En datzelfde geldt voor docenten. Ik heb niet gestudeerd om les te geven. Dus pedagogiek, didactiek, ik weet wat het is. Ik kan de hoofdlijn daarvan volgen. Maar echt gedifferentieerd lesgeven voor een klas met allemaal studenten met allemaal verschillende vragen. Dat is echt een vak, dat kan ik niet. Wat ik goed kan, is dat systeem overzien. En snappen hoe de dingen met elkaar verbonden zijn. En ook luisterend in een gesprek vallen mij heel vaak in één keer de verbindingen op. Dat zie ik dan op de een of andere manier in mijn hoofd. En ja, ik heb geleerd, in ieder geval ontdekt, dat andere mensen dat lang niet altijd zien. En dat is dan mijn talent, dat ik dat wel zie. En dan probeer ik dat met elkaar te verbinden en de strikjes te leggen daar waar nodig.
En wat maakt dat jij dat ziet?
Geen idee. Weet ik echt niet. Dat is een soort magic that happens in my head.
Dat is je gave.
Ja, nou vroeger dacht ik dat iedereen dat had. En op een gegeven moment kom je erachter. Nee, dat is niet zo. Kennelijk is dat wat ik kan. En dat is ook het enige wat ik kan. Hè. Verder kan ik heel veel niet.
En hoe luister jij dan? Ik weet nog dat ik ging werken toen ik een Spaanse collega, en die heette Alfonso Casanova, heette die. En Alfonso zei altijd van, God gave you two ears and one mouth, so please use them in that order, zei hij ook. Van het belang van echt goed luisteren. Maar hoe zie jij luisteren? Wat is goed luisteren?
Ik denk dat het een kwestie is van goede vragen stellen ook. En je moet echt geïnteresseerd zijn. Dat helpt enorm in mijn werk, dat ik het over het algemeen ook echt leuk vind waar mensen over aan het vertellen zijn. Überhaupt het feit dat iemand passie heeft over zijn werk, hè, met passie kan vertellen over zijn vak, dan ben ik al binnen, dan ben ik al om eigenlijk, dan ga ik al aan. En ik denk wat in mijn hoofd gebeurt, is dat ik een soort vaag idee heb, een soort schets van het geheel. En wat ik dan ga doen in zo'n gesprek is toetsen, kijken of mijn gedachten daarover kloppen. Of dat op de een of andere manier in te passen is. En als ik denk dat ik een verbinding zie met iets anders, dan ga ik daar vragen over stellen. Zie jij dat ook? Klopt dat? Of zit ik fout? Nou ja, als je fout zit, dan stelt het beeld in mijn hoofd zich weer een beetje bij. Op het moment dat ik goed vind goed zit, dan ga je daar nog een keertje op door. En ga je ook kijken of je de mensen waarvan ik denk dat die eens met elkaar zouden moeten praten, met elkaar in verbinding brengen, kijken wat er gebeurt. En ik ben natuurlijk heel erg bezig in mijn rol, en zeker nu, omdat ik de voorzitter ben, met buiten naar binnen brengen. Dus heel erg ook kijken wat gebeurt er om ons heen. Wat zijn de trends daar? Wat wil de overheid? Wat willen de leden? Wat zien we grote bedrijven doen? En welke betekenis heeft dat voor wat wij aan het doen zijn? En dan ben je eigenlijk de hele tijd aan het toetsen, zitten we nog goed? Is dit nog steeds de richting? Of is de wereld inmiddels een andere kant op gegaan en lopen wij nog door in de verkeerde? En dan moet je gaan bijstellen. En ook daar de hele tijd op toetsen. Heb ik dat goed begrepen? Snap ik dat voldoende? Ja. En dat toets je eigenlijk zowel aan de binnenwereld als aan de buitenwereld. En daarbij moet ik in mijn rol natuurlijk ook echt wel een aantal jaar vooruitkijken. Dus als je echt de leider bent, dan moet je dat ook echt op een toekomst projecteren. En daar een strategie van maken die mensen snappen en die mensen herkennen, zodat ze het idee hebben, daar zijn we naartoe op weg. Daar gingen we heen en dat is een goed idee.
En vind je het leuk om de leider te zijn? Opperchef, ouwe hoeren, zeg maar.
de baas zijn, dat interesseert me niet zo. Maar wat ik wel heel fijn vind, is om mensen richting mee te geven. Omdat ik zie dat mensen daar wel bij varen. Hè? Dus er komt gewoon meer uit een organisatie als je met z'n allen eensgezind kunt zijn. En een groep zo ver krijgen dat je echt samen een gedeeld beeld hebt over waar je heen wil. En daar motivatie aan zien ontlenen. En wat er dan heel vaak gebeurt is, als je dat hebt, is dat die groep in één keer boven zichzelf uit gaat stijgen en ook dingen gaat doen die ik niet voor mogelijk had gehouden. En dat zijn de mooiste momenten, want dan gebeurt het eigenlijk vanzelf. En dan hoef je eigenlijk alleen maar aan de zijlijn te staan en je duim op te houden en zeg, ga zo door. En dan is het veel groter dan ik. Dat vind ik het mooist.
En wanneer ontstaat die magic?
Ik denk als je goede ideeën bij elkaar krijgt, daar richting aan geeft. En als er niet alleen vertrouwen is in mij, maar ook heel veel vertrouwen in elkaar. Dus het is het bevorderen van dat onderling vertrouwen. Op niveau van mens, hè, vertrouw ik jou, dat ik het met jou samen ga doen. Vertrouwen in het idee. En vertrouwen dat het gaat lukken. Ja, dat is ook een soort zelfvertrouwen, een soort collectief zelfvertrouwen, zo je wilt. En als mensen dat hebben, dan kunnen ze ongelofelijke dingen doen.
En hoe stimuleer jij dat vertrouwen?
Door het te geven. Kun je alleen maar geven, kun je nooit vragen. Ja. Als ik moet zeggen, vertrouw jij mij, dan ben ik eigenlijk al weg.
Ja.
Vertrouwen is iets dat je geeft aan een ander. En dan accepteer je dus ook dat het soms misgaat. En dat betekent, wil het iets waard zijn, betekent het dat je ook iemand vangt als het misgaat.
Ja.
En dat je er dan staat en niet iemand laat vallen.
Nou, een hele andere vraag, want maakt het feit dat jij vrouw bent, maakt dat nog een verschil in hoe jij kunt acteren, de rol die je speelt? Of maakt dat eigenlijk helemaal niks uit?
Ik heb het zelf nooit zo ervaren, maar ik weet wel dat het heel belangrijk is om dat rolmodel te zijn. Want lang niet alle vrouwen durven voor zichzelf op te komen, durven ruimte te vragen. Ik ben eigenwijs troela, dus ik doe het wel, maar het helpt in deze positie wel om heel expliciet die ruimte aan vrouwen te geven. Ik heb ontzettend veel kopjes koffie gesprekken met vrouwen aan het begin van hun carrière die nog aan het worstelen zijn met hoe doe ik dat dan met kinderen? Ja. Hoe doe ik dat met thuis? En met wat het werk soms van je vraagt. Daar moet je keuzes in maken. En dan helpt het soms om met iemand zoals ik die dat allemaal al gedaan heeft te spreken over ja, wat manieren zijn om daarmee om te gaan.
Ja, dus daar ben je ook een beetje een rolmodel, kun je daarin zijn.
En dat vind ik wel belangrijk. Hè. Ik heb ook kansen gekregen vroeg in mijn carrière van andere leidinggevenden, niet alleen vrouwen overigens, ook van mannen.
Ja.
Dat zijn wel dingen waarvan ik vind dat je ze door moet geven.
Ja.
En overigens ook aan mannen. Hè. Mijn stellige overtuiging is dat we ook nog iets van emancipation moeten doen. Voor mannen om vader te mogen zijn voor hun kinderen. Om meer dan alleen een papadag te doen. En dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk. Hè? Als je kijkt naar mannen in corporate omgeving. Is nog helemaal niet zo eenvoudig voor hen om diezelfde ruimte te claimen. En dat zou denk ik helpen. Want hoe meer mannen thuis doen, hoe makkelijker het voor de dames is om ook carrière te maken.
Precies, dan wordt het echt gelijkwaardig als we dat op die manier gaan doen. Ja,
ja.
Ja.
Ik zit aandachtig te luisteren. En die emancipation, zie je dat op gang komen?
Het is stukken beter dan 20, 30 jaar geleden, vind ik, ja.
Maar liggen daar ook nog, je zegt van het zou meer moeten, van waar zitten de obstakels?
Het zit hem denk ik in dat het nog niet vanzelfsprekend is. Hè? En dat steekt soms bij vrouwen. Dat, hè, de mannen krijgen applaus als ze een papadag doen, vrouwen krijgen geen applaus als ze een mamadag doen. Mannen krijgen nog steeds meer betaald dan vrouwen in dezelfde functie. En keuzes maken voor je gezin. Bijvoorbeeld als er in het gezin een kind is waar het niet zo goed mee gaat. Is toch vaak wel zo vanzelfsprekend dat de vrouw dan degene is die thuis blijft. De vrouw degene is die de zorg op zich neemt. Ook met mantelzorg is het heel gewoon dat het dan de vrouw is die dat soort dingen op zich neemt. En ik denk dat het klaar is als het vanzelfsprekend is dat mannen dat in equal measure doen. En werkgevers ook het als vanzelfsprekend achten dat ook mannen dat soort tijd nemen.
Ja.
Hoe doe je dat? Dat je dat ook als werkgever aangeeft dat dat oké is?
Nou, door daar ook gewoon het gesprek over te beginnen. Kijk, als een vrouw kinderen krijgt, is het heel normaal dat de werkgever aan jou vraagt, goh, hoe ga je dat doen met kinderen thuis? Volgens mij krijgen mannen zo'n conversatie zelden als ze een kind verwachten.
Ja.
Ik vind dat je datzelfde gesprek met mannen moet doen.
Ja,
en als een man zegt, ik wil voor mijn zieke moeder zorgen, dan zeg je ook ja. En geef je ook ruimte voor.
Ja.
Ik heb een collega wel eens naar huis gestuurd, omdat hij midden in een bespreking werd hij gebeld. En dochter had een ongeluk gehad. En daarna ging hij verder met de bespreking waarmee we bezig waren. Ik heb gezegd, wat doe jij nou? Ik zei, je dochter heeft een ongeluk gehad, moet jij niet naar huis? Ja, nee, ik kan nog wel even verder. Ik zei, nee, je kan helemaal niet verder. Wegwezen. Weet je? En later is hij dan blij dat ik dat gedaan heb. Maar dat is...
Ja, een beetje geholpen, emancipation is dat.
Ja, en ik vind dat je daar oog voor moet hebben. En dat denk ik wel, dat vrouwen sneller doen dan mannelijke werkgevers. Omdat ze het, als ze net zo oud zijn als ik, niet van huis uit hebben meegekregen. Maar een nieuwe generatie wellicht wel.
Ja. Het thema ruimte in een organisatie. Dit gaat ook over ruimte maken voor wat belangrijk is. Ruimte voor beide vanzelfsprekendheden. Van hoe hou je een organisatie, als je het nou van een afstandje ziet, hoe hou je er lucht in en ruimte? Want er zijn zoveel mensen die klagen of ik moet van alles, of ik word geleefd, of er zijn zoveel regels. Of van je lijkt me wel een type die ruimte houdt in een organisatie, maar hoe dan?
Ja, nou, bij ons wordt ook wel heel erg hard gewerkt hoor. En werkdruk is ook bij ons een dingetje. Maar het betekent wel dat je veel overlaat aan eigen verantwoordelijkheid van mensen. En dat kan in mijn organisatie prima. Juist omdat ik weet dat ze allemaal heel hard werken. Dus ik moet eerder ze nu dan even op de rem trappen en zeggen, joh, volgende week is ook goed of over een maand. Hoeft echt allemaal niet gisteren. En vertrouwen dat mensen daar de goede keuzes in maken. Dat als ze even ruimte nemen voor privé, dat ik dat op een ander moment in de tijd dan wel weer terugkrijg. En dat gaat ook eigenlijk altijd zo. Ik ben daar nog nooit in teleurgesteld tot nu toe.
Want wat is jullie, of hebben jullie een kompas in de organisatie? Dat iedereen weet, hier moeten we aan bijdragen. En dat je ook vanuit ruimte echt kunt bijdragen aan dat kompas.
Nou, we hebben een strategie en we hebben kernwaarden daarbinnen. Maar dat is niet de soort catechismus die mensen elke dag 's morgens moeten opzeggen of zo. Ja, ik geloof gewoon heel erg in de zelfredzaamheid. En ik heb een organisatie waar heel veel hoogopgeleide mensen werken. Dus die kunnen dat ook echt. En overigens, de loodgieter kan het ook. Hè? Dus dat heeft ook eigenlijk niks met opleidingsniveau te maken. Het heeft veel meer te maken, denk ik, met dat je als leidinggevende dat uitstraalt. Dat je mensen vertrouwt. En dat je alleen maar aanspreekt op het moment dat mensen laten zien dat ze dat vertrouwen niet waard zijn. En natuurlijk zijn er wel eens klaplopers, maar dat is echt een minderheid.
Ja.
En ik heb het bij Surf nog nooit hoeven doen.
Nee.
Dus so far so good. En dat is een beetje de houding die ik met dat soort dingen aanneem. Van ja, ik vertrouw je tot het tegendeel bewezen is. En dat werkt goed.
Ja.
Dat is hoe ik zelf ook graag aangesproken wil worden. Dus het is ook een vorm van fatsoen. Hè? En fatsoen moet je doen.
En wat heb je nog te leren, vind je zelf?
Oh, heel veel. Kijk, de wereld waarin ik leef met technologische ontwikkelingen gaat ontzettend snel. En er is heel veel wat ik niet weet. En daar heb ik veel over te leren. En uiteindelijk met elk mens dat tegenover mij komt zitten. En waar ik iets mee moet in mijn werk, heb ik te leren wie die mens is. En hoe ik daar op een goede manier mee om kan gaan. En ja, dat is elke keer weer een puzzeltje om uit te vogelen. Ja, wat jij dan nodig hebt van mij en of ik dat kan geven en waar de grens misschien ook ligt. En soms moet je ook zeggen, nou ja, dat snap dat jij dat wil, maar dat kan niet hier. Kun je beter ergens anders gaan doen. Maar die zoektocht, ja, dat houdt je fris. En dat vind ik het leukste aan mijn werk.
En zijn er nog verborgen dromen of talenten waar je denkt van, wauw, dat wil ik nog eens doen?
Nee, niet echt. Maar ik moet zeggen, zo heb ik er nooit in gestaan. Toen ik aan mijn carrière begon, als je mij had verteld dat ik voorzitter college van bestuur van 2 hogescholen zou worden en nu bij Surf zou werken, ik zou je echt voor gek verklaard hebben. Sterker nog, toen ik bij In Holland was en je had me gezegd, je volgende baan wordt Surf, had ik ook niet geloofd. Maar op de een of andere manier komt dat dan bij elkaar. En dat is een combinatie van ja, een klus die er ligt, iets wat nodig is, waar mijn talent dan bij blijkt te passen. En het goede moment in de tijd. Omdat ik op dat moment dan ineens denk, oh ja, dat is ook echt heel erg interessant. En ik weet het nooit van tevoren wat het gaat zijn. Dus ik heb dat ook wel een beetje losgelaten. Carrière plannen doe ik al heel lang niet meer. Dat als het nodig is, komt het wel op mijn pad.
Ja, dus ook daarin durf je te vertrouwen dat het wel op je pad gaat komen.
Ja, en weet je, en ik heb het goed waar ik nu ben. Dus het helpt me ook niet om daar heel veel over na te denken. Ik ben hier nu bezig met die digitale transformatie van het onderwijs en onderzoek. En dat vind ik een geweldig mooie klus om te doen. En daar ben ik nog lang niet mee klaar. En als het nodig is dat er iets anders langskomt, ja, weet je, dan gebeurt het wel. Dan zien we het wel.
Een vaste vraag die wij in de podcast hebben is, als je jezelf nou eens een heel dik vet compliment mag geven, waar ben je dat meest trots op?
Ik denk op dat ik doorgaans in staat ben om te zien wat mensen voor moois in huis hebben. En dat ik dat dan kan uitspreken. En dat brengt iets moois teweeg meestal.
Mooi.
Mooi. We zijn alweer een beetje op het einde van deze podcast gekomen. Zijn er nog dingen waar we het niet over hebben gehad, waarvan je zegt, nou, dat zou ik nog wel willen meegeven aan de luisteraars?
Nou, misschien wel deze. Heel veel mensen denken, ICT is eng, want ik snap het niet. En het is heel ingewikkeld en ik heb er niet voor geleerd. En veel leveranciers van ICT-producten houden die mist daaromheen ook graag in stand. Ja. Want daarmee hebben zij een soort unieke positie. Maar ICT is helemaal niet zo eng. Voor heel veel van de technologie die wij dagelijks gebruiken, hoeven we helemaal niet precies te snappen hoe de code in elkaar zit, om er toch heel goed mee om te kunnen gaan. Ja. En die mist belemmert ons soms om het onderwerp aan te gaan. En ik heb geleerd, ook door, nou ja, doordat ik deze baan heb gekregen, dat de vragen waar ik echt over na moet denken, als het over ICT gaat, zijn helemaal niet technologisch van aard. Die gaan over hoe willen we nou eigenlijk met elkaar omgaan.
Ja.
Wat betekent het dat wij samen dit werk doen? Wat betekent het dat wij en bijvoorbeeld in het onderwijs iemand anders iets willen leren? En dat zijn vragen waar we al heel erg lang heel goed in staat zijn om over na te denken.
Ja.
En dat moeten we vooral ook blijven doen en ons niet van de wijs laten brengen door, nou ja, die fictie dat ICT iets zou zijn wat wij niet zouden snappen. Dat is namelijk helemaal niet waar.
Ja, mooi. Ik herken het ook wel, dat veel mensen inderdaad de ICT als iets engs zien. En als je er niet van bent, dan kun je er niet over meepraten. Maar ook dat is denk ik een kwestie van goed luisteren. En nou, ook het grotere geheel weer snappen daarin. Hè?
Ja, en terugbrengen tot simpele dingen.
Ja.
En gewoon, wat betekent het nou voor mij vandaag met wat ik aan het doen ben?
Ja.
En dan is het iets kleins. En dan is het weer iets wat je kunt overzien. En dan kun je door je blokkade heen.
Ja, mooi.
We proberen altijd een beetje samen te vatten aan het eind van zo'n gesprek. Dus een paar dingen die mij heel erg opvallen in als ik naar jouw verhaal kijk. Naar jou, ik kan de luisteraars niet zien, maar een sparkle in de ogen van als jij over je werk praat. En over thema's als autonomie, wat natuurlijk ook een beetje rode draad is in je eigen leven. Maar ook het, ja, dat wat ik heel mooi vond, het ontwikkelen van collectief zelfvertrouwen. En wat ik ook als een rode draad zie, is eigenlijk dat steeds vertalen. Vertalen van de binnenwereld, de buitenwereld, maar ook ICT begrijpelijk toegankelijk maken. De interface met het onderwijs. En dat je volgens mij ook wel op een hele natuurlijke wijze je mannetje staat, zeg maar. Door heel veel ruimte te geven, maar tegelijkertijd nooit het grote geheel uit het oog te verliezen. Dus het gaat volgens mij om vertalen, vertrouwen geven, verbinden en het mooie in anderen zien. En ja, dus ik denk dat dat jou kenschetst en mooi is om te zien hoe je daarin staat. En dat je dus ook dat vertrouwen wat je anderen geeft ook zelf toepast door gewoon te kijken van hey, wat gebeurt er? En dat je daarmee ook op plekken komt die je zelf niet gedacht had. Dus heel veel dank voor dit gesprek, Jet.
Graag gedaan, was leuk.
Dankjewel.
En wij hopen dat je volgende keer weer lekker luistert met een bijzondere gast. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en er volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.